Schuilenburg. Meneer Schuilenburg, u bent filosoof en criminoloog. U heeft een boek geschreven, Hysterie heet het.
Ja. Hysterie?
Hysterie, het gaat over hysterie. Nu ga jij je afvragen, Koen, wat is hysterie?
Dat is zo woedeuitbarstingen.
Gillen, haaruittrekken, flauwvallen. Onredelijk gedrag. Enfin, als ik dat aan een filosoof vraag, dan zijn we 3 dagen bezig, hè, met de definitie van hysterie.
Ja, als ik de hele geschiedenis moet aflopen naar nu.
Zullen dan, we toch een poging doen?
Dan hebben we een paar uitstellingen nodig, ben ik bang.
Ah, omdat het veranderd is in de loop van de geschiedenis.
Ja, het is, de hysterie is eigenlijk een ziekte, laten we nog even een ziekte noemen, die eigenlijk zo oud is als de mens. En je ziet de eerste relatie over de hysterie eigenlijk al terug bij de oude Egyptenaren. En dat gaat eigenlijk door, nou ja, laten we zeggen, tot mijn boek. En wat opvalt is dat in de hele geschiedenis eigenlijk de oorzaken en de behandelingen steeds verschillen. Maar dat de hysterie als fenomeen wel constant blijft.
Ja, enfin, nee, we moeten eigenlijk beginnen met het einde, namelijk de afschaffing van de hysterie. Die is in 1980 officieel afgeschaft.
In 1980? Ja. Dat kan je zo dateren.
Ja, dat kan je zo dateren, want wat verschijnt er in 1980?
Ja, in de loop der jaren 80, ik ben de varianten kwijt, maar daar verschijnt de nieuwe versie van de DSM. En de DSM is eigenlijk de beroemde gids waar doktoren, artsen gebruik van maken om een diagnose te stellen.
Psychische ziektes.
Ja, dat is een telefoonboek van alles wat er bestaat aan psychische ziektes.
Heel dik boek.
Met de symptomen.
Exact. En het is, dat moet ik ook gelijk even zeggen, een Amerikaans boek. Het is opgesteld door Amerikaanse hoogleraren. En daar zit misschien ook een verklaring in, maar misschien komen we er straks over te spreken waarom die hysterie eruit is gehaald. Maar wat opvalt is dat het begint bij die Egyptenaren, dus duizenden jaren terug. En in halverwege jaren 80 wordt de beslissing genomen om opeens te zeggen, als medische diagnose bestaat de hysterie niet meer. Weg. De dodo achterna.
Het stond erin als een soort beschrijving van als je dat en dat en dat doet, dan heb je hysterie. Ja. En plots beslissen ze, oh nee, onzin. Het is niet waar.
Dus het lemma hysterie is niet meer in de DSM te vinden. Je ziet toch wel natuurlijk kenmerken van in andere ziektecategorieën, zoals de conversie en bepaalde stoornissen. Maar als hoofddilemma, als hoofdterm, als hoofdmedische term is hysterie eruit gehaald. Dus je zou kunnen zeggen in medische termen, de hysterie is dood. De dodo achterna.
Ja, zot hè? Heeft dat te maken met het feit dat Freud van zijn voetstuk is gevallen?
Ja, ik denk dat een belangrijke reden is. Er zijn een aantal redenen, maar ik denk dat wel een van de belangrijkste redenen is. Met name in Amerika wordt heel wantrouwend gekeken naar Freud. Het is een charlatan, een cocaïnesnuiver, een wetenschappelijk bedrieger. En dat is allemaal wel waar, moet ik eerlijk zeggen. Dat klopt ook allemaal wel.
Het is ook niet de eerste keer dat aan deze tafel wordt beweerd.
Maar ter verdediging,
achteraf de mails beantwoorden van de psychoanalytici. Ja.
Maar ter verdediging van Freud zou ik toch wel willen zeggen, hij heeft ons ook wel laten zien hoe we geregeerd worden door driften. Hij heeft prachtige teksten geschreven, maar er zit een grote kinderzinnen, met name aan Amerikaanse universiteiten, dat natuurlijk heel veel van het denken van Freud, en zeker in de jaren 80 wordt dat belangrijk, niet evidence-based is, niet te bewijzen is, niet in categorieën valt om te brengen, niet valt te kwantificeren.
Maar wat heeft Freud met die hysterie te maken?
Freud is natuurlijk eigenlijk een derde, vierde verklaring die ik aanhaal in mijn boek. Hoe de hysterie eigenlijk kan worden bekeken en hoe die moet worden behandeld. Ja, dus wat deed Freud natuurlijk in zijn beroemde gevalstudies van met name natuurlijk jonge vrouwen, zoals bijvoorbeeld Dora, die op de divan bij Freud kwamen te liggen en waarin Freud naar enorme lange gesprekken probeerde te achterhalen.
En zijn diagnose was heel vaak hysterie, mevrouw.
In de begintijd bij Freud was het heel vaak hysterie, ja. En dat had natuurlijk alles te maken bij Freud met seksuele trauma's, onverwerkte seksuele trauma's die zich dan uiten in hysterisch gedrag bij die vrouwen.
Ja, dat is ook de tijd van Eline Vere en Emma Bovary. En wat is het, Anna Karenina, al die romanpersonages. Allemaal vrouwen van stand.
Het wordt gouden tijd ook van de hysterie genoemd.
Ja, die op een of andere manier allemaal gefrustreerd zijn en dan ongelukkig. En dat uitzicht op de gekste manieren.
Dat klopt, ja. We bevinden ons nu, voor de luisteraar, eigenlijk aan het einde van de 19e eeuw. En dan zie je in de straten van Parijs, maar ook in de straten van Duitsland, andere Nederlandse landen, eigenlijk, althans zo gaat het verhaal, de hysterie overal opdoen. Naar rato worden dan in die tijd in Parijs ook rond de 50.000 vrouwen gediagnosticeerd als hysterisch. En je ziet dan heel veel verklaringen, natuurlijk allerlei verklaringen opkomen. Een van de verklaringen in de Parijse ziekenhuizen komt van Charcot, een beroemde Franse arts. Die gaat het in de hersenen zoeken. Freud, ook een van de leerlingen van Charcot, zoekt het aanvankelijk ook in de hersenen. Maar verlaat langzaam dat pad wat Charcot heeft uitgelegd. En gaat steeds meer in de richting dus van die seksuele trauma's naar het onbewuste toe. Maar als je nu terugkijkt, en dat is heel bijzonder. Dus eind 19e eeuw wordt echt de gouden eeuw eigenlijk van de hysterie genoemd.
Bij vrouwen. Kunnen mannen hysterisch zijn?
Je moet niet zo naar mij kijken. Ik kijk naar
nou, het is een heel stigmatiserende ziekte.
Ja, blijkbaar.
Dus vanaf de Egyptenaren, laten we zeggen tot en met Freud, laat ik het dan op die manier even zeggen, wordt het eigenlijk voornamelijk toegeschreven aan vrouwen. Er komt pas een verandering in aan het einde van de 17e eeuw, als Engelse artsen ontdekken dat het in de hersenen zou zitten, wat later natuurlijk ook weer als kwarts wordt afgeserveerd. Maar op het moment als het in de hersenen zit, kan het niet meer in de baarmoeder zitten. En ik noem me expres de baarmoeder, omdat de baarmoeder eigenlijk de oudste verklaring is voor de hysterie. Want wat zeiden de Egyptenaren, wat zeiden de Grieken, je ziet het ook bij Plato terug in zijn boeken, dat bij vrouwen op het moment als ze hysterisch zouden zijn, de baarmoeder op drift ging. En dat betekent dat de baarmoeder niet op haar plaats bleef liggen, maar op maandag naar armen ging, op dinsdag naar het hoofd zweefde, op woensdag naar de benen. En daardoor voortdurende hysterische bewegingen kwamen, omdat die baarmoeder maar niet op haar plek bleef liggen. En die baarmoeder was, zo zeiden de oude Egyptenaren, op zoek naar voedsel. En dat voedsel was eigenlijk sperma.
Oké, okay. Je begrijpt dat die diagnose allemaal door oude mannen is gesteld natuurlijk, eeuwenlang.
Het zijn allemaal mannendokters en vrouwelijke patiënten. Eind 17e eeuw, nog even om op jouw vraag terug te komen. Wanneer ze zeggen dan, het moet in die hersenen zitten, en het idee van die baarmoeder dan natuurlijk geen...
Dat verdwijnt dan?
Verdwijnt dan. Dan zeggen ze, dan moeten mannen eigenlijk ook wel hysterisch kunnen zijn. En daarvoor werden mannen altijd gediagnosticeerd als hypochondrisch. Maar welke mannen worden dan hysterisch? Nou ja, dat zijn dan joden, klaplopers, homoseksuelen. Het zijn natuurlijk weer bepaalde groepen die dan als hysterisch worden gediagnosticeerd.
Ah, het is ook daar weer stigmatiserend.
Ja, en eigenlijk tot nu zou je kunnen zeggen, we spraken net over dat die hysterie uit die Bijbel van die arts is. Maar ik herinner me bijvoorbeeld in de tennisfinale van de US Open, toen Serena Williams volgens mij zo uitviel tegen die umpire. De andere dag werden gelijk weer metaforen gebruikt als hysterische heks.
Ah ja, nou, hysterische heks van John McEnroe nooit
zou kunnen zeggen.
En juist hysterische heks verwijst weer naar het beeld van de middeleeuwen, waar vaak heksen weer gediagnosticeerd werden als hysterisch.
En op de brandstapel eindigden.
En eindigde op de brandstapel.
Ja.
Dus nog steeds, moet ik eerlijk zeggen, zullen we eerder vrouwen dan mannen hysterisch noemen. Terwijl daar natuurlijk fysiek of op een andere manier geen enkele aanleiding toe is.
Ja, dus er is een enorme voorgeschiedenis over hysterie. Hè. Je zou er urenlang verhalen over kunnen vertellen en films maken en tentoonstellingen. Dat eindigt dan in 1980. Daar gaat uw boek niet over. Nee, daar gaat het voor een deel over, hè. Ja. Dat historisch overzicht. Maar het belangrijkste punt in uw boek is, hysterie is vandaag springlevend.
Het is overal, ja. Je ziet eigenlijk in vergelijking tot de 19e eeuw bijna dezelfde epidemie aan hysterie vandaag zich voordoen. In Nederland hebben we de Zwarte Pieten discussie. We hebben de Nashville verklaring. Kijk naar het gedrag op social media. Voortdurend winden we ons op eigenlijk over alles. Terwijl er vaak eigenlijk geen goede aanleiding toe is.
Maar dan geeft u een eigen, heel nieuwe, persoonlijke definitie aan wat hysterie
dat
is.
Dat klopt. Ik verlaat natuurlijk de medische diagnose. Ik durfde daar ook niet aan. Ik ben geen medicus. Dus ik durf geen diagnose te stellen.
De Amerikaanse medici hebben beslist dat het niet bestaat.
Dus ik zoek het in mijn boek in een aantal kenmerken. En in de eerste plaats, en daar komen ze straks nog over te spreken, dat mensen, en dat zit ook wel in oude verklaringen, het gevoel hebben grip, controle op hun leven kwijt te zijn. Dat ze gelijk daarbij slachtoffer voelen van iets groters. Hè? Van het systeem of van iets abstracts. En daar dat slachtoffergedrag vaak gepaard gaat. En dan komen we natuurlijk aan die oude term van die hysterie weer terug. In opgewonden gedrag. In uitroeptekens. Kijk op Twitter. Hè? De lachende drollen. De hoofdletters, de uitroeptekens.
Aan roepen is. Ja.
Ja, ergens zeg ik ook, haal hysterie uit Twitter. En Twitter is natuurlijk morgen viert.
Ja. Dus maar dan heb je die 19e eeuwse hysterie, daar wordt van gezegd dat is een patiëntenprobleem, dat is die ene vrouw die op een of andere manier niet goed in haar vel zit.
Nou, het was natuurlijk groter.
Maar het kwam vaker voor als individueel probleem. Nu zegt u, het woord hysterie zoals u gebruikt valt bijna samen met massahysterie.
Het is een collectieve besmetting en het is zo collectief omdat met name social media en de huidige netwerksamenleving ervoor zorgen dat we steeds sneller in contact komen met die vorm van hysterie. Kijk hoe Facebook werkt. Iedereen weet dat Facebook natuurlijk van hysterie zijn verdienmodel heeft gemaakt. En wat bedoel ik daarmee? Op het moment als jullie straks na deze uitzending een bericht posten met allemaal hysterische kreten erin, met extreme plaatjes, zet Facebook vaak dat soort berichten vooraan op onze tijdlijn. Ja. Omdat er vaker op wordt geklikt. En waarom wil Facebook dat er vaker op wordt geklikt? Omdat ze daarmee meer inkomsten krijgen uit advertenties.
Ja, maar nu legt u de schuld bij Facebook, terwijl u zegt zelf, er wordt vaker op geklikt. Dat is omdat mensen er vaker op klikken. Dat beslissen ze zelf.
Ja, ik leg niet de schuld bij de media. Want ik hanteer geen causale relatie dat de media er schuldig aan zouden zijn dat wij hysterisch zouden zijn. Ik laat juist zien dat sinds de Egyptenaren zit het al eigenlijk in ons. En dat heeft denk ik met hele andere zaken te maken. Maar ik denk wel dat de media er wel voor zorgen dat de hysterie sneller verspreidt en breder verspreidt dan ooit tevoren.
Ja, onveiligheid is nog zo eentje.
Ja, ik doseer aan de afdeling strafrecht en criminologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En op het moment als ik tegen mijn studenten zeg, enorm studentenaantallen, dat het mij verbaast waarom deze opleiding zo populair is. Want eigenlijk leven we in het meest veilige land ter wereld. En zie ik ongeveer 150, 160 studenten mij
vreemd aankijken. Ja.
Wanneer ik op radio of televisie, dan mag ik af en toe iets zeggen in Nederland over veiligheid. En wanneer ik zeg dat wij in het meest veilige land ter wereld leven, krijg ik de andere dag, en ik overdrijf niet, 10 tot 20 e-mails in mijn e-mailbox waarin staat, en ik doe nu de meest aardige e-mails, dat ik gek ben, dat ik van de pot gerukt ben, met een uitroepteken, dat het zou verboden moeten zijn dat ik lesgeef aan een universiteit.
Ja. Dat ik een hysterische reactie ben.
Ja, de boosheid en frustratie is ongekend. En ik wilde eigenlijk in dit boek die boosheid en frustratie niet afdoen als dom, omdat alle cijfertjes en alle statistieken erg wijzen dat we in een enorm veilig land leven. Want ik denk wel degelijk dat die boosheid en frustratie van die mensen echt zijn. En ik wilde begrijpen wanneer die boosheid en frustraties op gebieden als leefbaarheid, veiligheid, immigratie omslaan in hysterische taferelen.
Ja, waar mensen echt heel boos worden.
Ja. En uiteindelijk dus zich zo opwinden dat ze hysterisch worden.
En belangrijk lijkt mij in die toestand van hysterie, doen de feiten er niet meer toe?
Nee, dat klopt. Dus ik kan dan nog zo vaak zeggen en wijzen op lijstjes dat de geregistreerde criminaliteit afneemt, dat minder mensen zich slachtoffer voelen, dat mensen zich de laatste 5-6 jaar ook relatief veiliger voelen. Dat niet alleen dat in België en Nederland is, maar al 10-20 jaar in al ons omringende landen.
Ja.
En dat kan ik allemaal zeggen, maar de lijstjes, zoals jij terecht zegt, doen er niet toe. Is fake news.
Je krijgt die hysterie
propaganda
niet,
van de overheid.
Niet weggeargumenteerd.
Nee, de hysterie krijg je op die manier niet weg. Nee. Dus je zal haar toch moeten begrijpen waar ze vandaan komt. Niet af willen doen als irrationeel, wat eigenlijk vaak is gebeurd. Dat heb ik niet willen doen. Omdat je denk ik op zoek moet, en dat heb ik geprobeerd als een soort detective, waar die boosheid en frustratie dan vandaan komt op verschillende maatschappelijke onderwerpen.
Bestaat er ook zoiets als klimaathysterie?
Ja, twee kanten. Aan de ene kant hebben we natuurlijk Donald Trump. Die elke keer, elke ochtend als hij wakker wordt, bijna hysterisch natuurlijk aan het posten is op Twitter. En in steeds grotere letters natuurlijk al dit soort zaken ontkent. Dat wordt klimaathysterie genoemd. Tegelijk denk ik ook dat bepaalde onderwerpen wel wat meer hysterie zou kunnen gebruiken. In positieve zin. En daar versta ik ook wel het klimaat onder. Maar ook het armoedeprobleem, analfabetisme. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat van mij betreft sommige onderwerpen wel wat meer reuring zouden mogen gebruiken.
Ja, maar bijvoorbeeld voor klimaat krijg je heel veel mensen op straat. Voor armoede al veel minder, hè?
Dat klopt, maar nogmaals, hoe klimaat eigenlijk nu wordt bediscussieerd is eigenlijk bijna een boekhoudersdiscussie. En dat frustreert mij. Als het klimaat wel degelijk zo'n groot probleem is, en zie je dat nu de discussie, met name in Nederland, gaat alleen maar om 0,0 zoveel procent minder CO2-uitstoot. Maar als we daadwerkelijk al sinds de jaren 70, wat de Club van Rome natuurlijk ook heeft laten zien, in een situatie zitten dat die planeet echt afdendert op haar einde, met een afname van biodiversiteit, met die toename van temperaturen, gaan we denk ik een volledig nieuw tijdperk in. En dat betekent dat je ook niet alleen moet nadenken over zoveel procent achter de komma, maar je zou ook moeten nadenken, moet de stedenbouw veranderen als het klimaat zo verandert? Moeten we andere vakken geven op universiteiten, in het onderwijs, aan kleine kinderen? Moeten we een soort eco-wijsheid bijbrengen? Dus ik zou wat willen dat die discussie wat breder zou worden gevoerd dan alleen een technische discussie van achter de komma.
Ja, voor de veiligheid, daar zegt u eigenlijk hetzelfde. Hè? Van de manier waarop de discussie gevoerd wordt is eigenlijk verkeerd. Je zou die op een heel andere manier moeten bekijken.
Ja, exact.
Op dit moment zet men in op negatieve veiligheid.
Ja.
Wat is dat?
Een negatieve veiligheid is de situatie dat veiligheid altijd wordt geframed in termen van onveiligheid. En dat is iets wat ik nooit heb begrepen. Dus als ik aan mijn moeder vraag, of aan studenten vraag, of aan een minister vraag, zeg maar, vertel me iets over hoe het is met de veiligheid. Gaat het altijd over onveiligheid? Alsof onveiligheid en veiligheid exact hetzelfde is.
Het gaat over de veiligheid is de afwezigheid van geweld.
Dat is een negatieve definitie.
Ja, toch, hè? Ja.
Maar veiligheid in haar kern betekent heel iets anders. Dus het oude woord voor veiligheid in het Nederlands schreef je met een F en met een kleine letter V. Dat heette veilig en veilig. En die woorden hadden niets te maken met criminaliteit of risico of afwezigheid van. Die woorden betekenden geborgenheid. Ergens thuis voelen. Dan was je veilig. Nu, als we nu spreken over veiligheid, hebben we het altijd over criminaliteit. En we hebben het over buitenlanders. En we hebben het over terrorisme. Maar de oorspronkelijke betekenis van veiligheid betekent gewoon geborgen. Thuis voelen. Of wat die Engelsen zo mooi zeggen, een sense of belonging. Dus je kan twee zaken dan doen met betrekking tot het hele veiligheidsbeleid. Je kan aan de ene kant natuurlijk die onveiligheid bestrijden. En dat moet je doen. Ik heb, voordat ik naar de universiteit kwam, 6 jaar bij het Openbaar Ministerie gewerkt. Dus ernstige vormen van criminaliteit moet je keihard aanpakken. Geen discussie. Maar op het moment als je dat alleen maar blijft doen, gaat dat op een gegeven moment natuurlijk in haar tegendeel omslaan. Dus wat je ook moet doen, is veiligheid bevorderen. Maar veiligheid bevorderen is niet hetzelfde als onveiligheid bestrijden. Veiligheid bevorderen is kijken naar maatregelen, hoe je bijvoorbeeld geborgenheid kan versterken, hoe mensen zich meer thuis voelen in wijken. En dat zijn dus twee paden. Maar wat nu gebeurt, al 10, 15 jaar, is eigenlijk alleen maar tamboureren op die onveiligheid en maatregelen verzinnen die keihard, harder en nog harder worden en die steeds meer ingrijpen op onze privacy en op onze rechten. En uiteindelijk denk ik in haar omgekeerde gaan omslaan. Laat ik het heel plat zeggen. Het maakt natuurlijk geen fuck uit of je 100 veiligheidscamera's in de openbare ruimte in Antwerpen hangt of 150 of 200. Op een gegeven moment heb je natuurlijk je einde bereikt wat je nog kan doen. En je ziet dan vaak het tegendeel opdoemen dat mensen zich juist onveiliger gaan voelen. Terwijl je natuurlijk het tegenovergestelde wil bereiken.
Ja.
En juist dat gevoel, dat voortdurende gevoel dat dat tekorter is, wat volgens mij gestimuleerd wordt door die middelen, zorgt ervoor voor boosheid, frustratie, voor onbegrip vaak van mensen. Omdat, zoals ik net aangeef, in concrete cijfers, we leven echt in enorm veilige tijden.
Dus hoe langer hoe meer blauw op straat, agenten op straat en camera's en regels enzovoort. Uiteindelijk is het effect averechts, zegt u.
Ja,
ontstaat er een veel groter onveiligheidsgevoel.
Je creëert een fantoomveiligheid. Dus het bestrijden van onveiligheid leidt tot meer onveiligheid. Terwijl je tegenovergestelde wil. En ik zag dat. Ik heb heel veel voor het boek ook onderzoek gedaan in Rotterdam-Zuid. Dat is een van de armste delen van Rotterdam, überhaupt van heel Nederland. Wonen ongeveer 200.000 mensen. Maar je ziet daar met name bij etnisch minderheden die vaker staande worden gehouden. Die etnisch worden geprofileerd. Die onderdeel zijn van patser aanpakken. Wat betekent als jij zogenaamd een dure jas aan hebt, je sneller aan de kant wordt gesteld. Dat juist die minderheden voor wie erbij horen al een stuk lastiger is dan voor de doorsnee autochtone bewoners. Dat juist die minderheden dat gevoel van geborgenheid sterk gaan missen. En zich daardoor ook op een bepaalde manier steeds onveiliger voelen.
Maar dat werkt aan twee kanten. Die autochtone bevolking voelt zich minder geborgen door de aanwezigheid van die minderheden. Want geborgenheid heeft ook te maken met we zijn onder ons.
Dat klopt. En dat viel mij ook op. Op het moment als ik spreek natuurlijk met de autochtone bevolking, hebben zij ook het idee dat ze worden overspoeld. Hè, die termen worden gebruikt door de hordes analfabeten geluk zoekers, dat een wijk van de ene op de andere dag is veranderd van een paradijs in een ghetto. Ja. In werkelijkheid is dat natuurlijk wel veel geleidelijker gegaan. Maar in al mijn gesprekken die ik heb gevoerd, wordt dat wel op die manier beleefd.
Ja, je kan dat niet afdoen als hysterische reacties, toch? Hè?
Nee, dat wil ik dus niet. Dus ik wil die mensen ook niet wegzetten als dom, naïef, als louter hysterisch. Omdat hun boosheid en frustratie en de tegenwerking die ze vaak ook ondervinden in tal van instrumenten waarmee de overheid juist probeert hun vertrouwen terug te winnen, wel degelijk reëel is.
Ik volg uw analyse wel, maar ik zie daar niet meteen een
oplossing
door. Omdat wat die geborgenheid betreft, hè, nu wordt die onveiligheid inderdaad, wat u zei, in termen van criminaliteit uitgelegd. Die vreemdelingen, die nieuwkomers, zijn crimineler dan wij en daardoor voelen wij ons niet geborgen. Als ik uw analyse volg, volstaat het niet om te bewijzen of te bewerkstelligen dat die allochtone criminaliteit daalt. Want het blijven buitenstaanders, ook als die nieuwkomers niet crimineel zijn, beschadigen zij of bedreigen zij het we zijn onder ons gevoel. De geborgenheid, de veiligheid.
Ja. Wat ik eigenlijk propagandeer in termen van veiligheid is dat je die geborgenheid terug moet winnen. En wat je in Nederland ziet is dat heel veel plekken, ik noem dat parochiale plekken, dat zijn bijvoorbeeld leeszalen of buurthuizen of ontmoetingsplekken, zijn allemaal wegbezuinigd. En je ziet nu met name in Rotterdam-Zuid, noem ik even als voorbeeld daarvan, dat heel veel bewoners, bijvoorbeeld in voormalig drugspanden, weer ontmoetingsplekken gaan organiseren. Die doen dat in wijken zoals Hillensluizen. Dat is zo'n wijk in Rotterdam-Zuid waar ik onderzoek naar heb gedaan. En in die ontmoetingsplekken, en je moet dat niet onderschatten. Daar komen dus, in Hillensluizen wonen gemiddeld 160 nationaliteiten op een paar vierkante kilometer.
Mm-hmm.
Samenleven is echt heel moeilijk dan, mm-hmm. met 160 nationaliteiten. En je ziet juist op die parochiale plekken, dus bijvoorbeeld leeszalen, die bewoners zelf hebben opgericht, dat mensen van verschillende komaf, van verschillende identiteit, etniciteit, toch daar samenkomen, contacten opdoen, avonden organiseren, vrijwilligerswerk doen.
En een zekere geborgenheid.
En een zekere geborgenheid creëren. Op een meest platte niveau. Ze creëren wat je zou kunnen noemen een vorm van publieke familiariteit.
Nog maar gewoon contact.
Gewoon contact. En wij doen daar altijd heel geringschattend over. Maar nogmaals, op een paar vierkante kilometer met 160 nationaliteiten met elkaar leven en overleven is heel lastig. En je moet dus dat soort initiatieven die door bewoners zelf nu in gang worden gezet, moet je denk ik als overheid ook veel meer faciliteren.
Ja, want ik snap wat Koen zijn probleem is. Ik had het ook als je het boek leest, die positieve veiligheid in de zin van zoals je zegt over een kind, hè, je probeert een kind een veilige thuis te geven.
Geborgenheid begint al bij een kind. Hè?
Maar dat is iets, we hebben daar de woorden niet voor.
Nee.
We zijn de laatste jaren zeker niet meer gewend om daarover na te denken of te praten of... Nee, kan je er nauwelijks iets bij voorstellen?
Het is heel, heel lastig. Op het moment als ik dit soort pleidooien houd voor burgemeesters en wethouders, herkennen ze allemaal mijn analyse. Ik heb de afgelopen jaren...
En wat moet ik nu doen?
Ja, en dan is de vraag, concreet? Meneer Schuilenberg, en wat kan ik dan morgen doen? Hè? Alsof ik dan gelijk een pasklaar remedie heb. Mm-hmm. Nou, die wil ik op die manier nooit geven. Die kan ik ook niet geven. Hangt natuurlijk heel veel van de wijk af. Maar op mijn vraag altijd aan die burgemeesters. Van, u herkent mijn diagnose. Waarom zegt u dat dan nooit op die manier van de gemeenteraad, aan de gemeenteraad of in de politiek? En dan hoor ik altijd hetzelfde antwoord. Dan verlies ik stemmen.
Ja.
Dus dat betekent ook dat history niet alleen een verdienmodel is, natuurlijk op Facebook en Twitter, maar ook in de politiek is het een verdienmodel geworden. Creëer onveiligheid of blijf daarop hameren. En politici hebben het idee dat ze daardoor meer stemmen krijgen.
Ja,
daarom heb je ook het. In Nederland hebben we een voorzitter van de VVD, fractievoorzitter Dijkhoff. Die denkt dat je elke dag een proefballonnetje dan moet oplaten. Met allemaal dwaze ideeën hoe je bijvoorbeeld criminaliteit zou kunnen bestrijden.
Ja, en ooit is het anders geweest. Hè? Er staat in uw boek een geweldig interessant historisch voorbeeld. 1972, de eerste Turkenrellen in Nederland.
Ja,
wat was dat voor iets?
In 1972 vinden de eerste wat worden genoemde rassenrellen, echt grootschalige rassenrellen plaats in Nederland. In de Afrikaanderwijk, op het Afrikaanderplein, ook in Rotterdam-Zuid. Een volle week lang komen daar echt honderden mensen uit de wijk bijeen. Maar ook van wijken buiten Rotterdam, zelfs van steden buiten Rotterdam. Die het Turkse mensen uit hun huizen gooien, hun huizenraad naar buiten gooien. Proberen ook Turkse cafés in brand te steken. Dat duurt een volle week. En ik was heel erg geïnteresseerd hoe die volkswoede, die hysterie, die een volle week duurde. En waar weinig mensen eigenlijk nog steeds van weten van hebben. Maar in 1972 een hele week duurde. Hoe die zich vertaalde in de politiek. Dus ik heb mij ongeveer 3-4 maanden opgesloten in de archieven. In het gemeentehuis. Om te kijken wat de taal was van de politiek op de rassenrellen. Want we weten wat nu de taal is in de politiek op buitenlanders. Ik hoef natuurlijk in Nederland de voorbeelden van Geert Wilders maar aan te halen. En ik was geïnteresseerd hoe in een aantal decennia die taal zo evolueerde. Want aan het begin van de jaren 70 hoor je echt dat de burgemeester, de wethouders, maar ook de diverse partijen het niet framen als rassenrellen, maar eigenlijk veel meer framen als sociale problematiek. Ook van de Turkse bewoners die weg worden gestopt in kotten. Wie 10 personen op 1 kamer moeten slapen. Maar zij herkennen ook de sociale problematiek van de oorspronkelijke bevolking. Die ook natuurlijk in die tijd natuurlijk heel snel hun wijk zagen veranderen. Maar ze willen dus niet de termen ras in het begin jaren 70 op die manier hanteren zoals het nu gebruikt wordt. Nu die, wordt etniciteit politie voortdurend gebruikt. En in die tijd zie je echt dat ze die term bewust niet willen gebruiken.
Ja, en dat verandert. Het is een heel gematigd taalgebruik, viel op. En, ja, en men heeft echt begrip voor beide partijen in de politiek. Ja. Openlijk ook in de pers.
En probeert ook, hè, we spraken net over geborgenheid, juist die kwestie van samenleven centraal te stellen. Het is niet dat de mensheid gaat om overleven, het gaat om samenleven.
Ja.
En dus het zoeken van verbinding op alle manieren probeerden ze in begin jaren 70 ook in de politiek te doen. En dan langzaam zie je in de jaren 80, 90, met name begin 2000, als ook Pim Fortuyn opkomt, als Leefbaar Rotterdam in de gemeenteraad komt in Rotterdam, het taalgebruik enorm gaan veranderen.
Ja.
En taal is niet onschuldig, hè, dat is wel belangrijk. Taal, het hoe je formuleert en hoe je nadenkt, is uiteindelijk ook bepalend hoe je handelt. Dus taal is geen neutraal medium om een bepaalde manier van uitdrukken. Het vreemd, het bepaalt ook de maatregelen die je vervolgens daarop neemt.
Ja, er is veel over gezegd en geschreven in het verleden. De gekste dingen eerst, maar er valt ook hier en daar wel nog van te leren. Historie en cultuurdiagnose, zo heet je boek. Mark Schuilenburg, dankjewel.
Graag gedaan.
Interne Keuken. Radio 1.